Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Nu een iets bekendere psalm. Dat was een heel onbekende psalm, die psalm 10. Maar nu gaan we zingen met elkaar psalm 43. Het derde en het vijfde vers. Psalm 43, vers 3. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde, tot uw geheiligde tent. Ja, in het Oude Testament de tabernakel, weder terug. Dan klimt mijn bange ziel gereder met meer gereedheid, met meer bereidheid op de berg van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt, waar uw gunst op mij wacht. De gunst van de Heere wacht om mij daar te ontvangen. Psalm 43, het derde vers en ook het vijfde vers. Gemeente, na de lezing van Gods wet zingen we psalm 25, het tweede vers. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Maar stellen wij ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Want toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding. Niet van wat boven in de hemel is, nog van wat beneden op de aarde is, nog van wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Dat wil zeggen leeg, zonder inhoud. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Denk aan de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hier aangelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we lezen opnieuw uit de brief, eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. We lezen vers 13 tot en met 25. Petrus 1, vanaf vers 13. Daar lezen we het heilige woord van de Heere God. En dat luidt daar als volgt. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover, gemeente, ook de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Ik smokkel een klein beetje, gemeente. Want ik heb namelijk nog niet gepreekt over vers 20 en 21. Dat zou ik wel kunnen doen. Maar ik ga toch verder naar vers 22. En als er nou heel veel verzoeken over de e-mail binnenkomen om toch over vers 20 en 21 te preken, dan wil ik dat wel doen. Maar goed, ik wil ook een beetje vaart houden in die brief van Petrus. Dus vers 22 is de tekst voor de prediking. Gemeente, dan zijn er ook afkondigingen. En die doe ik maar even nu voor het gebed. Dat gaat over de aftredende broeders. We zijn ook verplicht om dat voor te lezen. U denkt anders misschien, het staat toch in de nieuwsbrief. Maar kerkordelijk moet het, geloof ik, ook voorgelezen worden. Dus dat doe ik bij deze. Eind van dit jaar zullen een aantal broeders van de kerkraad aftreden. Aftredend en niet herkiesbaar zijn oudeling kerkrentmeester A.C. Oldenhagen en pastoraal oudeling A.J. Vos. Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar zijn oudeling kerkrentmeester A. van der Aart en diaken N.O. van Reewijk. Waarom zijn zij tussentijds aftredend? Nou, broeder van der Aart heeft 2 jaar geleden aangegeven dat hij nog voor 2 jaar oudeling zou zijn. En diaken van Reewijk die heeft wel een hele periode volgemaakt, maar is halverwege ingestapt. Dus beide vacatures zijn voor 2 jaar. We willen na de heren de aftredende broeders nu alvast hartelijk danken voor het vele werk dat ze voor de wijkgemeente hebben gedaan. Dat doen we natuurlijk ook als we hopelijk in januari nieuwe broeders kunnen bevestigen. We wensen hen van harte rust en vrede op de genomen beslissingen. Diaken H. Gerritsen is aftredend, maar herkiesbaar. En daarvoor zijn we hem zeer, zeer dankbaar. U wordt opgeroepen voor bovenstaande vacatures kandidaten aan te bevelen. U kunt de namen schriftelijk en ondertekend of digitaal aanleveren bij Scrima AJ Vos. En doet u dit voor elke vacature afzonderlijk. Hè? Dus bijvoorbeeld in de vacature van Oudelingkerk rentmeester Oldenhagen Dienaam en in de vacature van Oudelingkerk rentmeester Van der Aar Dienaam. Dus niet per ambt. U heeft de gelegenheid tot en met zondag 5 november om namen van de kandidaten in te dienen. Tot zover de afkondigingen. En dan willen we nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, we mogen weer voor uw heilig aangezicht komen in een kerkdienst. En daar danken we u voor. Wat een wonder. Ja, Heere, die gunst van u, die mogen we hier toch ervaren. En die mogen we hier toch ontmoeten, waar u spreekt van boven het verzoendeksel af. En Heere, spreek tot ons hart, spreek tot onze ziel. Geef dat vanmorgen wij allemaal geraakt worden door uw woord. Ja, dat uw geest uw woord in ons hart indraagt. En dat het ons leven vernieuwt, dat het ons aan u verbindt. Voor het eerst of opnieuw. En nog meer. Ja, Heere, dat deze dienst ons dichter bij u mag brengen. Dichter bij de Heer Jezus. Dichter bij het Koninkrijk. Dichter bij de verheerlijking van uw naam. Het is een eredienst om te oefenen. In te oefenen. Het loven van u. Om dat ook in de praktijk van ons leven uit te leven. Om dat straks ook in eeuwigheid te mogen doen. En Heere, wat hebben we dan nodig? Dat vernieuwende werk van uw geest. Want Heere, wij komen wel voor uw aangezicht als mensen uit de wereld. Als mensen die er weer een week op hebben zitten. En dan weet u, hebt u ons gezien in de achterliggende week ook. En dan hebt u ook gezien wat erin niet goed was. En dan moet u ook belijden dat wij zondaren zijn. En zo mogen we dan toch ook tot u komen, niet omdat een zondaar voor u zomaar kan bestaan, maar in het bloed, Heere. En zo willen we tot u naderen vanmorgen, pleitend op dat bloed en op dat offer van de Heer Jezus Christus alleen. Niet op iets wat wij gedaan hebben, niet op onze verdiensten, niet op onze goede bedoelingen, maar alleen op zijn werk. Willen we rusten, Heere, vanmorgen. En mag dat ook zo zijn. Neemt u dan alles weg wat ons kan verhinderen om tot geloof in u te komen. Neemt u alles weg wat kan verhinderen om dat geloof te beoefenen. Om daar werkelijk uit te leven. En open onze ogen voor hem, die lieve borg en middelaar. Heere, zo bidden wij, geef ons een gezegende dienst. We mogen u bidden voor ons zoals we hier bij elkaar zijn en zoals we meeluisteren over het internet. Heere, we danken u daarvoor dat dat ook allemaal kan en mogelijk is. We willen u ook bidden voor al die christenen in deze wereld die vandaag in het geheim samenkomen of die helemaal niet naar een samenkomst van de gemeente kunnen gaan. Heere, wat zal het hun hart ook pijn doen, maar wij mogen hier zijn. Wat een groot voorrecht, wat een grote genade. En Heere, dan willen we u bidden voor alle die het moeilijk hebben in deze wereld, vervolgd worden. Die, Heere, wie het zoveel kost om u te dienen. En ja, uiteindelijk kost het natuurlijk altijd ons hele leven. Als wij ons overgeven aan u. Maar Heere, sommigen moeten daar meer de gevolgen van ervaren dan anderen. We willen u dan bidden voor de vervolgde, voor de verdrukte kerk. We bidden u zo voor deze hele wereld in nood. Heere God, u weet ook wat er allemaal speelt in deze wereld. U ziet al die miljarden mensen. U ziet hun noden. U ziet hun verdriet. U ziet hun pijn, hun moeite. En Heere, dan willen we u opdragen alle nood in de wereld die u kent. En Heere God, ook vanmorgen zijn er wel mensen in de kerk die ook worstelen met zorgen, met noden, met problemen. En ook hen kent u, Heere. En ook van hun nood en zorg weet u af. En we hebben het ook weer gezongen voor de dienst. Dat u de moeite en het verdriet ziet. Omdat we het in uw handen geven. Heere, geef dat we dat zullen doen. En dat we mogen rusten op u. Dan is het niet altijd makkelijk. Maar dan staat er toch een vaste troost tegenover. En Heere, zo bidden wij u voor onze gemeente. We bidden u voor de aftredende broeders. Wilt u hen rust geven en vrede op hun beslissing? Heere, ze hebben trouw mogen dienen in het ambt. We danken u daarvoor. We danken hen daarvoor. Ja, want ze hebben toch veel van hun tijd en van hun energie gegeven. Heere, wat fijn dat ze er waren. Wat fijn dat ze het gedaan hebben. En dat u hen daar ook voor de kracht gaf en de bekwaamheid gaf. Ach, misschien moeten ze zichzelf wel aanklagen. Misschien moeten ze zelf wel zeggen, nou, je hebt heel veel niet goed gedaan en verkeerd gedaan. Maar Heere, u weet dat ook. En dan mogen we ook weten dat er ook bloed is voor ambtelijke zonde. Ook voor ons ambtelijk tekort. Ja, wat zouden wij mensen beginnen? Maar u bent de levende God die mensen in uw dienst neemt. Heere, we danken u daar ook voor. En Heere, dan willen we ook bidden voor alle mensen in onze gemeente die een verkeerde weg gaan. Mensen in christelijk Nederland die een verkeerde weg gaan. Die op een pad staan wat van u afvoert. Die soms met zichzelf zo in de knel zitten. Soms ook zulke psychische nood hebben eigenlijk. En toch, Heere God, een verkeerde kant op gaan. En we bidden, geeft u hen ook bekering. Geeft u ook dat ze terug mogen keren tot u, de levende God. En dat ze u werkelijk, dat ze hun zonde mogen belijden, berouw zullen hebben. Heere God, we dragen zo alles aan u op wat op uw zegen wacht. We hebben u altijd veel te vragen. Dat mogen we toch ook doen. We mogen toch ook als gemeente voor uw aangezicht komen met onze zorgen, met onze problemen. Gedenkt u aan de rouwdragenden, denkt u aan de zieken. Zij die ernstig ziek zijn, niet beter kunnen worden. Heere, gedenk alle die worstelen met kwalen van het lichaam. En geef, Heere God, dat dwars door alles heen, dwars door de nood van de wereld heen, dwars door de chaos heen, soms om ons heen, soms ook in ons hart, maar dat uw koninkrijk komt en dat u eeuwig de eer ontvangt. Dat bidden wij u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan willen we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 133, alle versen. Psalm 133, waar liefde woont, gebied de Heere zijn zegen, daar woont hij zelf. Daar wordt ook zijn heil verkregen. 133, 1, 2 en 3 als inleiding op de preek. U krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere God zegene u en uw gaven. Ja, gemeente, iemand zou vanmorgen kunnen denken, moet het daar nou weer over gaan? Liefde tot elkaar uit een rein hart. 2 weken geleden hebben we dat toch ook gehoord, hè, op de Israëlzondag. Dat er een schriftgeleerde naar de Heer Jezus kwam en hij vroeg aan hem, Heer Jezus, wat is het belangrijkste gebod? En toen vatte de Heer Jezus de wet van God voor die man samen. Ja, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. De liefde is de vervulling van de wet. Nou, gemeente, in het gedeelte wat wij samen gelezen hebben en in het vers voor de preek, daar gaat het, ja, als ik dat zo een beetje aanvoel, eigenlijk nog net een stapje verder. Dat helemaal klopt, weet ik niet, maar zo ervaar ik dat als ik het lees. Want Petrus die schrijft niet alleen, heb elkaar lief. Hij zet er nog een woordje bij. Het woordje vurig. Heb elkaar vurig lief. Dus ik moet niet alleen mijn naaste lief hebben als mijzelf. Maar ik moet, als het dan gaat over de mensen in de gemeente, mijn broeders en zusters, hè, dan moet ik ze lief hebben met een vurige liefde. Nou, ja, daar zit toch iets van passie achter. Daar zit toch iets van intensiteit zit daar achter, of niet? Vurig lief hebben, dat klinkt wel heel erg close. Vindt u ook niet? Ja, Petrus schrijft het wel. Kijk, ik zou het nog een beetje kunnen begrijpen als Petrus dit nou bijvoorbeeld zou schrijven over de echtparen in de gemeente. Hè? Als die nou zou zeggen, mannen hebt u vrouwen vurig lief. Vrouwen hebt u mannen vurig lief. Ja, dan zou ik er helemaal in mee kunnen gaan. Maar, kijk, ik denk dat we best op elkaar gesteld zijn in de gemeente. En dat we echt op een bepaalde manier wel van elkaar houden, maar vurig liefhebben, gaat dat niet een beetje ver? Ja, ik denk dat dat naar de standaard van de wereld en naar de standaard van mijn eigen hart gemeten, dat dat dan wel ver gaat. Dat dat best een beetje extreem is. Maar ja, als je nou erover na gaat denken, hè, is het dan ook niet waar de Heer recht op heeft? Kijk, wij maken natuurlijk al snel allerlei tegenwerpingen, hè, en die kunnen nog dogmatisch kloppen ook. Dan zeggen we, ja, kijk, dat redden we natuurlijk niet. Hè. Elkaar vurig lief hebben uit een rein hart. Ja, we zijn ook maar zondaren, dus ja, dat halen we nooit helemaal. Nou ja, als je het zou zeggen, dan zou je nog gelijk hebben ook. Maar maken we ons dan ook niet van zulke soort lastige opdrachten in de Bijbel af? Wel een gevaar, hè? Met een dogmatisch kloppende redenering kun je de Bijbel onschadelijk maken. Bekeert u? Ja, maar ik kan me niet bekeren. Hebt elkaar vurig lief? Ja, maar ik ben ook maar een zondaar. Gemeente, als je nou eens nadenkt over hoe het was in het paradijs, hè? En dat we elkaar daar ook vurig lief hadden. En dat we ook vurige liefde hadden tot God. Ja, dan vraagt de Heer toch niet te veel. Als die ook vraagt, heb elkaar vurig lief. En als we zelf iets leren kennen van de liefde van God in de Heer Jezus. Als we hebben gezien hoe hij de weg naar het kruis ging. En dat niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat hij die weg ging uit liefde tot zijn vader, maar ook uit liefde tot een verloren mens. Ja, dan is het toch niet te veel gevraagd. Als we de Heer Jezus lief hebben, zouden we dan ook niet houden van alle die de Heer Jezus lief hebben en ook vurig van hen houden. En misschien is er vanmorgen ook wel iets van die vurige liefde in uw hart, in jouw hart. Dat moeten we ook niet uitsluiten natuurlijk. Een liefde die gevoed wordt uit de hemel. Dat je echt liefde hebt tot je medegemeenteleden. Dat je vurig ook voor hen bidt. Zou dat niet een maat zijn voor de liefde? Hoe vaak bid ik voor mijn medegemeenteleden? Hoe vaak draag ik ze op aan de troon der genade? Ben ik met ze bezig? Als ik weet dat er ergens iets speelt, als ik het hoor. En in het algemeen. Kijk, de Heere God die zet ons in een verband. Hè. Onze verhouding tot de Heere is een persoonlijke zaak. Ieder mens moet zelf individueel wederom geboren worden. Maar het is toch ook weer tegelijk nooit een individuele zaak. God heeft niet een paar losse christenen zo, daar een beetje in de wereld ergens. En die komen op zondag ook nog eens een keer gezellig bij elkaar. En nou, hopelijk is de preek een beetje goed en heb ik er nog wat aan. Nou, dan gaan we weer uit elkaar en dan... Nee! Nee, God heeft een kerk, een volk, een gemeente. Wat een wonder als je daarbij mag horen. Ja, dan mag de Heer toch ook wel verwachten dat daar vurige liefde is. En dat gaat natuurlijk verder dan dat we geen ruzie maken met elkaar. Of dat we vriendelijk zijn. Maar gemeente, ik denk dat de kern is. Hè, vorige keer heb ik al heel veel gezegd over liefhebben en zo. Hè, 2 weken geleden, dus ik ga dat niet helemaal weer uitwerken. Maar wat is de kern nou van de liefde, ook in de gemeente? Is dat niet dat je elkaars geestelijk welzijn zoekt? Is dat de kern van de liefde niet? Dat je het goede voor de ander wil? Hè? Dat wil zeggen, liefde is ook niet soft. Hè? Ik heb groot respect, ook voor sommige mensen hier in de gemeente, die echt een ander confronteren met hun zonde. Kijk, dat is liefde. Dat is nou echt liefde. Als je bijvoorbeeld een ander wijst op, je gaat een weg die niet goed is. Dat is ook liefde, gemeente, dat je echt het geestelijk, het goede voor elkaar zoekt. En dat je elkaar helpt in je relatie met God. Daarvoor zijn we toch ook aan elkaar gegeven in de gemeente. Om dichter bij de Heere te komen, om de Heere te leren kennen. En dat je mag ook spreken over wie de Heere voor jou is. En dan, ja gemeente, daar hoef je geen ouderling of dominee voor te zijn. Hè? Vurige liefde onder elkaar. Bidden voor elkaar. Ja, ik zou natuurlijk nog veel meer dingen kunnen noemen. En er gebeuren ook veel meer dingen in onze gemeente. Hè. Er is echt wel een blijk van liefde onderling. Daar mogen we de Heer ook echt voor danken, gemeente. Waarlijk, werkelijk waar. Maar, kijk, het gaat hier natuurlijk niet zozeer alleen om wat je doet. En daar begint Petrus niet mee. En dat wordt toch ook wel duidelijk als we zo dat gedeelte wat door hebben genomen. Petrus begint altijd bij de kern. De Bijbel begint altijd bij de kern, begint altijd bij het hart. Petrus geeft geen lijst met opdrachten van doe nou dit voor je naaste en doe nou dat voor je naaste. Nee, hij zegt heb elkaar vurig lief. Uit een rein hart. Kijk, als de liefde in uw hart is, vurige liefde. En als u een rein hart hebt, dan komt het eruit ook, dat kan niet anders. En dan hoef ik vanaf de preekstoel niet te vertellen wat u allemaal moet doen. En sommige mensen zeggen, ja, de preken moeten praktisch zijn. En dan krijg ik wel eens de indruk dat men een lijst wil hebben met dingen die men moet doen of zo. Maar ja, de liefde is toch ook creatief. En de liefde die vindt toch ook vanzelf wel een weg. Een weg naar het hart van de naaste. De liefde is ook volhardend, dat zit ook in dat vurig. Hè? Dat vurig, daar zit ook in dat je het ook soms volhoudt met elkaar. Dat je ook elkaar vasthoudt. Vurige liefde, volhardende liefde. Dus gemeente, het gaat er niet om vanmorgen dat wij aan allerlei eisen gaan voldoen en dat wij een aantal goede daden gaan scoren of zo. Nee, dat vraagt de Heer niet van ons. Zo kijkt de Heer er niet naar. De Heer kijkt of er liefde is in ons hart. Of wij een rein hart hebben. Het gaat er niet om wat we allemaal doen. Tuurlijk, dat komt als het goed is uit dat hart op. Hè, als daar vurige liefde is. Maar de Heer kijkt dus naar het motief waarmee wij de dingen doen. En hoe wij de dingen doen, of we ze doen gericht op hem en gericht op onze naaste, of we werkelijk die anderen in het oog hebben. Kijk, je kunt ook nog, hè, en ik weet niet, misschien herkent u dat wel een beetje bij uzelf, je kunt ook nog allerlei goede daden willen doen om zelf maar een goed mens te zijn. Ik heb daar ook wel last van, hoor, gemeente. Je allemaal goede dingen wil doen, misschien ja, dat een ander naar je opkijkt, of ja, weet ik veel. Maar is het ook echte liefde uit een rein hart? Ja, een rein hart. Poeh. Wie durft er vanmorgen van zichzelf te zeggen dat hij een rein hart heeft? Hoe kom ik daar eigenlijk aan een rein hart? Nou, gemeente, daar zegt Petrus ook iets over in dit vers. Hebt u het gelezen? Daar begint het vers mee, hè? Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde. Hè, dat is het doel van die reiniging waar Petrus het hier over heeft. Hij heeft het over een reiniging. Een reiniging van je ziel. En daar hoort je hart ook bij. De ziel is eigenlijk wel iets meer dan het hart. De ziel, dat is je hele bestaan, dat is je hele leven. Eigenlijk schrijft Petrus hier inderdaad, nu u dan uw levens gereinigd hebt, uw hele bestaan gereinigd hebt. Heb elkaar dan ook lief vanuit dat reine hart. Wat is dat, reinigen? Nou jongens en meisjes, dat weten jullie natuurlijk ook wel, hè? Toch? Reinigen. Als je iets reinigt, dan maak je het schoon. Je hebt allerlei reinigingsmiddelen. En misschien help je je moeder wel eens of zo met schoonmaken. Dat is natuurlijk mooi. Dan moet je wel een beetje uitkijken als het gevaarlijke reinigingsmiddelen zijn. Peter, is het hier dan ook over een soort schoonmaak? Nou, gemeente. Petrus die heeft het hier eigenlijk over, en dat woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt eigenlijk in het Nieuwe Testament ook altijd gebruikt voor reiniging die de Joden kenden. En voordat de Joden bijvoorbeeld gingen eten, dan wasten ze helemaal hun handen, en dat ging tot hier. En daar hadden ze ook een heel ritueel voor. Ging het er dan om dat die handen schoon werden? Nou, eigenlijk niet. Ze moesten ritueel rein zijn. Kijk, anders was het ook wel genoeg dat ze dat met wat zeep deden of zo. Nee, maar dat hadden ze een hele... waarom gaf de Heere God eigenlijk in het Oude Testament al die wetten? Hè? Al die wassingen, al die reinigingswetten. Weet u dat? Weet jij dat? Als je dat soms leest in het Oude Testament, dan denk je, wat moet ik hiermee? Toch? Nou gemeente, een van de dingen waarom de Heere God die reinigingswetten gaf, dat was opdat het volk van Israël doordrongen zou worden van het feit dat er reiniging nodig is. Dat wij reiniging nodig hebben. De Heere God is rein. We kunnen niet zomaar bij God komen, dat kan echt niet. Want wij zijn onrein. We hebben een onrein hart vanuit onszelf. En Petrus schrijft, u hebt uw zielen gereinigd. Hadden ze dan al die wetten van het Oude Testament gehouden, die mensen? Nee, dat bedoelt Petrus niet. Hoe dan? Wat was er gebeurd in hun leven dat ze rein geworden was? Hoe kan mijn ziel, mijn bestaan rein worden voor God? Misschien is dat wel de vraag van iemand die hier vanmorgen zit en die het ontdekt heeft. Ik heb een onrein hart en er is een afstand tussen mij en God. En ik mis God in mijn leven. Maar hoe word ik rein voor hem? Nou gemeente, wat zegt Petrus? Wat schrijft Petrus? Hij schrijft, jullie hebben jullie zielen gereinigd in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest. Petrus noemt hier eigenlijk twee dingen waardoor je hart, waardoor je ziel, waardoor je leven rein wordt. Welke twee dingen zijn dat? Kijkt u maar mee. Welke twee dingen zijn dat? Ten eerste de gehoorzaamheid aan de waarheid, dat is het eerste. En ten tweede de geest, dat is het tweede. En daar wordt natuurlijk de Heilige Geest mee bedoeld. De Heilige Geest die ook de geest van de heiliging en van de reiniging is. Nou, laten we beginnen met die gehoorzaamheid aan de waarheid. Dat is het eerste middel om rein te worden. En natuurlijk, ze zijn allebei nodig. Hè? Die gehoorzaamheid aan de waarheid gaat niet zonder de geest. En de geest gaat niet zonder de gehoorzaamheid aan de waarheid. Maar wat is dat dan precies? Gehoorzaamheid aan de waarheid. Nou, als je denkt van wat betekent dat, dan moet je altijd beginnen bij wat je wel weet. Nou, gehoorzaamheid, dat weten we allemaal toch, wat dat is. En daar heb ik het ook wel eens een keer eerder over gehad. Toen ik over vers 14 preekte, hè, daar gaat het over gehoorzame kinderen. Wat is gehoorzaamheid? Jongens en meisjes, jullie weten dat natuurlijk ook wel. Hè? Als je vader tegen je zegt, of je moeder, je moet even je speelgoed opruimen en je doet dat, nou dan ben je gehoorzaam. Of je moet even je fiets binnenzetten in de schuur, hè, want we gaan zo eten en na het eten moet je naar bed. Nou, en je doet dat, dan ben je gehoorzaam. En dan moeten we natuurlijk niet alleen gehoorzaam zijn aan onze vader en onze moeder, maar dan moeten we ook gehoorzaam zijn aan de Heere God. En dus naar hem luisteren en doen wat hij zegt, dat is gehoorzaam zijn. Maar gemeente, nou staat er wel iets bijzonders. Want nou schrijft Petrus, u bent gehoorzaam aan de waarheid. Aan de waarheid. Dat is een beetje vreemd. Vindt u ook niet? Kijk, als je nou zegt, u bent gehoorzaam aan de opdrachten die God u gegeven heeft, dan snap ik het. Hè? Als je vader of moeder zegt, ruim je speelgoed op, dan kun je gehoorzaam zijn. Dat is een opdracht. Ruim je speelgoed op. Maar als iets waar is, is het gewoon waar. Het is vandaag een prachtige dag. De zon schijnt. Ja, daar kan ik niet gehoorzaam aan zijn of ongehoorzaam aan zijn. Hè? Nee, dat is gewoon een feit. Maar gemeente, er zijn waarheden waar we niet echt iets mee hoeven in ons leven. Dat kunnen we gewoon als een constatering, als een feit aannemen. Maar er zijn ook waarheden, ja, daar moet je wel degelijk iets mee. Dat heeft consequenties voor jou, voor u. Als ik zeg, stel dat het ook werkelijk zo zou zijn, dat er hier bij die piano of zo een vuur zou uitbreken en ik zou zeggen, oh, de kerk staat in de brand. Dat is een waarheid op dat moment. Hè? Maar wat moeten we dan doen? Nou, dan zorgen we natuurlijk allemaal zo snel mogelijk dat we buiten komen. Dus dan heeft die waarheid, die heeft een gevolg voor ons. Nou, als het nou waar is, hè, dat de Heer Jezus Christus de door God gezalfde en gezonde verlosser is. Als dat werkelijk waarheid is, dan kunnen wij dat niet negeren in ons leven. Dan kunnen we hem niet negeren in ons leven. Nou gemeente, over die waarheid heeft Petrus het. Over de waarheid van de Heer Jezus Christus. De boodschap dat hij geboren is in Bethlehem. Dat is een feit. Dat hij kwam om God de Vader bekend te maken. Dat hij gestorven is voor de schuld van zondaren aan het kruis van Golgotha. Maar ook dat hij is opgewekt uit de dood door zijn vader. En dat hij regeert aan de rechterhand van zijn vader. En dat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Gemeente, dat is de waarheid van God. De waarheid over de Heer Jezus. Nou, en aan die waarheid waren deze mensen gehoorzaam geweest. Ze hadden de Heer Jezus met heel hun hart erkend als Heer en Heiland. Ze hadden zich met heel hun leven aan hem onderworpen, omdat het de waarheid is. Dit is wat de waarheid van ons vraagt, gemeente. We kunnen hoog springen, we kunnen laag springen. We kunnen allemaal redenen verzinnen om het evangelie te verwerpen. En hoeveel redenen hebben mensen wel niet om dat te doen? Maar of je erkent de waarheid of je verwerpt hem. Of je erkent de Heer Jezus als Heer en Heiland en je onderwerpt je aan hem met heel je leven. Of je blijft in je eigen verzet, in je eigen wijsheid, in je tegenstand, tegen hem het uithouden. Wat je er ook verder van wil maken, de Bijbel noemt dat ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid. Er is geen verontschuldiging voor. Dat is geen lot. Dat is schuld. Gemeente, bent u de waarheid gehoorzaam? Deze mensen waren de waarheid gehoorzaam. En hoe kwam dat dan? Omdat ze slimmer waren dan andere mensen? ze dieper hadden nagedacht. Omdat ze, ja, misschien gewoon geluk hadden gehad. Waarom dan? Nou, er is maar één reden voor. En dat is dat tweede punt, hè. Dat staat er ook bij. Dat kwam door de Heilige Geest. In het paradijs zijn we God ongehoorzaam geworden. Ons verstand is verduisterd geraakt. Onze wil is verkeerd gericht. En er zou nooit meer één mens Gods waarheid erkennen en gehoorzamen als er niet een Heilige Geest was die werkt in het hart van mensen. En gemeente, daarom ben ik ook zo blij dat God een verkiezende God is. En dat God mensen kiest en werkt met zijn geest in hun harten. Anders werd er niemand zalig. Niemand. Gemeente, wat een wonder dat de Heilige Geest werkt en mensen brengt tot gehoorzaamheid aan de waarheid. Dat hij je verstand verlicht. Dat je dingen gaat zien die je nog nooit gezien hebt. Elke keer weer opnieuw, want dat woord is zo diep en zo rijk. En dat de Heere God je wil buigt naar hem toe. Dat je op hem gericht raakt. Dat de Heilige Geest dat geloof in je hart werkt, zodat je de Heer Jezus die je aangeboden wordt in de prediking, dat je hem mag ontvangen, dat je hem mag omhelzen. De waarheid van God en het gehoorzamen van God. Ja, dat is een direct verband met elkaar, hè? Gemeente, daarom is het ook wel belangrijk om niet van de waarheid af te wijken. Dwalingen en ketterijen die hebben gevolgen voor het christelijk leven. En gemeente, we moeten het altijd maar blijven zingen met Psalm 25. Leid mij in uw waarheid leer. Ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere, en ik blijf u al de dag verwachten. Kijk, de waarheid is niet maar een setje proposities in je hoofd. Maar de waarheid is een persoon. De waarheid, dat is werkelijk God kennen. Dat is Jezus kennen. Zeker, dat gaat ook niet buiten je verstand om. En dat gaat ook niet buiten de kennis van de waarheid om. Hè? Zoals die uit het woord tot ons komt. Gehoorzaamheid aan de waarheid door de Heilige Geest. Kijk, dan wordt je ziel gereinigd. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Nou, gemeente, dan ontdek je, ik hoef nou zelf mezelf niet meer te reinigen. Ik hoef nou zelf geen offer meer te brengen voor mijn zonde, want dat offer, dat is gebracht. Wat een wonder, hè? Ach, gemeente, we hebben het toch gehoord, hè, vanuit dit hoofdstuk ook. Hoe Petrus daarover schrijft, over dat kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Als die waarheid bij je binnenkomt. Meent u, wat een bevrijdende waarheid is dat. Ik heb bloed nodig, ja. Maar ik hoef geen wassingen meer te verrichten. Ik hoef me niet telkens meer te reinigen zoals de Joden dat moesten doen. Want ja, hij is mijn reiniging. Ja, dat bad waarin we mogen gaan, dat is dat bad van de gehoorzaamheid aan de waarheid. Kijk, Petrus die schrijft er eigenlijk over, u hebt uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest je door dat bad van gehoorzaamheid heen haalt en je zo reinigt. Ja, alsof de Heilige Geest door de waarheid al dat vuil uit je ziel trekt. Ja, gemeente, uit onszelf zijn we er niet, hè. Zijn we niet zuiver, zijn we niet rein? Nee. Maar in hem en door hem en door dat kostbaar bloed van de Heer Jezus kunnen we het worden. Onrein voor God. Ja. Dat belijden, dat hoort ook bij de kennis van de waarheid. Nee, er zitten op mijn leven niet maar een paar kleine vlekjes. Maar ik ben onrein. Tot in het diepst van mijn bestaan. Met die waarheid worden we ook geconfronteerd. Met het licht van God. De gemeente, daar hou je toch ook je leven lang. Hè, hou je toch ook indrukken van die onreinheid van je hart. Van die onreinheid van je ziel. Dat is geen gepasseerd station. Dat wordt alleen maar erger. Ik word in mezelf steeds onreiner. Hoewel mijn ziel gereinigd is. Maar hij is mijn heiligheid. Hij is mijn reinheid. En dat bloed van hem, dat heb ik elke keer weer nodig. En dat krijg ik steeds meer nodig. Dat bloed van hem. Ja, wie kan zonder dat bloed? Wie is er zonder zonde? Ook de mensen aan wie Petrus schrijft waren dat niet. Hè? Ze hadden hun levens gereinigd. En tegelijk klinkt er de oproep om heilig te worden in heel hun levenswandel. Dat hebben we gehoord. Ze hadden hun zielen gereinigd. En een rein hart waarin broederliefde was. En tegelijk werden ze opgeroepen om vurig lief te hebben uit een rein hart. Gemeente, wat de Heer hen gegeven had. Dat werd nou ook praktijk. Dat moest nou ook praktijk worden in hun leven. En ja, dat is ook een dagelijkse strijd. Dat gaat allemaal niet zonder strijd natuurlijk. Nee. Maar daarom heb je juist ook de Heere zo nodig. Daarom heb je ook die Christus zo nodig. Daarom heb je ook die Geest zo nodig. Gemeente, ik moest bij dit gedeelte denken aan Petrus. Jongens en meisjes kennen dat verhaal ook wel. Hè? Petrus die zit aan tafel bij de paasmaaltijd. En eigenlijk geen van die discipelen wil de voeten van een andere discipel wassen. En dan komt de Heer Jezus langs. En dan gaat de Heer Jezus de voeten wassen. Eigenlijk heel vreemd, want dat hadden de discipelen zelf moeten doen. En dan komt de Heer Jezus bij Petrus en ja, dan wil Petrus dat niet. Dan zegt hij, nee heren, nee, u zult mij nooit wassen. En dan zegt de Heer Jezus, maar dan heb jij geen deel aan mij. Dan hoor je niet bij mij. Toen de Heer Jezus dat zei, ja, toen veranderde Petrus helemaal van gedachten. Toen zei hij, was me dan maar helemaal, want ik wil helemaal bij u horen. En ik wil helemaal aan u verbonden zijn. En toen zei de Heer Jezus tegen hem, Petrus, als jij gewassen bent, dan heb je het alleen maar nodig dat je voeten gewassen worden. En gemeente, weet u hoe de kanttekening bij de Statenvertaling dat vers uitlegt? Ja, dat is zo, die kanttekeningen, gemeente, daar zit zoveel in. Die schrijven het volgende, Christus leert hier. Zoals degene die in het bad hun gehele lichaam gewassen hebben, de voeten ook daarna moeten wassen, dat zo ook zijn discipelen, inwendig door zijn bloed en geest gewassen zijnde, uiterlijk hun gangen en hun doen moeten reinigen. Ze waren rein, niet meer onder de macht van de zonde. Ze hadden er wel last van. En daarom ook uitwendig, in die levenswandel, die voeten, ook je leven reinigen. Gemeente, zo was het voor die christenen aan wie Petrus schrijft. Ze mochten het weten. Duur gekocht te zijn. Door het kostbare bloed van Christus. Niet met goud en zilver, maar werkelijk met zijn bloed. Om hen te verlossen van die ijdele levenswandel. Daar hebben we het ook over gehad, hè, gemeente. Daarom heeft er bloed gevloeid. Vers 18 en 19. En het is die verlossing. En het is die waarheid. En het is de gehoorzaamheid daaraan. Waardoor je ziel gereinigd wordt. Maar waarin je ook geheiligd wordt. Gereinigd en geheiligd. Door het geloof. En door de geest. Gemeente, wat een troost ook. Dat die geest er is. En dat die geest je kan bevrijden. Uit alles waar je zelf niet uit los kan komen. Ik kan mijzelf niet bevrijden. Misschien is er wel iemand die zegt, ik zit zo vast. Ik kan mezelf niet verlossen. Ik ken vanuit mezelf de waarheid niet. Ik kan mezelf ook niet brengen tot gehoorzaamheid aan die waarheid. Ik kan mijn leven niet reinigen en niet heiligen. Maar gemeente, dan is er de Heilige Geest. Want wat ik niet kan, dat kan hij. Ik eindig met een citaat van Calvijn. Calvijn die zegt bij dit vers, wat u nu zelf niet kunt doen, uw ziel reinigen door de gehoorzaamheid aan de waarheid. Dat kan de Geest doen. Bied daarom uw ziel aan God aan, opdat hij het vuil door zijn geest zal wegnemen. En wie zo komt, die laat de Heere niet staan. Heere, als u het wilt, dan kunt u mij reinigen. Ik wil. Word gereinigd. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze preek. Psalm 26, het derde vers. Psalm 26, vers 3. Uw goede tierenheid die zich al om verspreid is te allen tijd voor mijn gezicht. 26, 3. Gemeente, laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere, uw goede tierenheid is beter dan het leven. En dat hebt u voor onze ogen weer gezet, ook vanmorgen. Uw goede tierenheid in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoe bent u bewogen met verloren mensen, kinderen. En wat een wonder dat u hen uw Zoon aanbiedt in de prediking. En dat u de waarheid laat verkondigen. Geef dat wij die waarheid gehoorzaam zullen zijn. Wij niet zullen volharden in ongehoorzaamheid aan u. En Heere, dat moeten we u belijden, zo zijn we uit onszelf. En dan ook nog eens een keer onrein voor uw heilig aangezicht. Reinig ons en was ons. En dat voor het eerst, maar ook weer opnieuw. En als we u mogen kennen, mogen weten van het grote wonder van de schuldvergeving. Geef dan dat wij daaruit mogen leven. Dat we zo oprecht van handel in uw waarheid mogen wandelen, Heere. Heere, u bent groot en u bent goed. U bent zeer te prijzen. Neem al het verkeerde wat er ook vanmorgen geweest is weer weg door dat bloed. Doe ons hem kennen. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus. En maak hem in ons leven steeds groter en heerlijker. En dat hij en zijn alles reinigend bloed, ja Heere, zo het middelpunt van ons leven zal zijn, dat we in en door hem, u, de drie enige God, verheerlijken. We bidden u dit, we bidden, gaat u met ons mee, en dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we ten slotte nog Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid opnieuw wandelen. 86:6. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.